Namens de kerkraad heet ik u en iedereen die elders meeluistert hartelijk welkom in deze dienst vanuit de Maranatenkerk. In de leerdienst vanmiddag zal voorgaan dominee Van Kampen. De Bijbel wordt geopend in 2 Petrus 1 en vanmiddag zal artikel 3 van de Nederlandse geloofsbelijdenis behandeld worden. Voor de verkondiging zijn er vanmiddag twee collecten. De eerste rondgang is voor Licht op Zuid. En de tweede rondgang is bestemd voor de kerkvoogdij. Bij de uitgangen is er de inzameling voor de bouw van de toiletgroep. En ook zijn daar de zendingsbussen. En voordat we de dienst gaan beginnen, zingen we eerst Psalm 29, vers 1. Aardse machten, loof de Heer, geef de Heere sterkt en eer. Namens de kerkraad wens ik u een gezegende dienst.
Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Genade zij u en vrede van God de Vader en van de Heere Jezus Christus in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Laten wij gaan zingen, gemeente, uit Psalm 33 en daarvan vers 2. Roemt nu met nieuwe lofgezangen de nieuwe blijken van zijn gunst. Psalm 33, vers 2. Wij doen nu belijdenis van het geloof met de woorden van de 12 artikelen en willen daarna zingen uit Psalm 12, vers 6. Des Heren woord is rein en al zijn spreken is zuiver. Psalm 12, vers 6. En ieder spreken dan met mij in het hart aldus. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, de Schepper van de hemel en van de aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heren, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft, onder Pontius Pilatus is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald tot in de hel. Op de derde dag opgestaan uit de doden, opgevaren naar de hemel en zit aan de rechterhand van God de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in de heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, de vergeving der zonden, de wederopstanding van het lichaam en een eeuwig leven. De schriftlezing voor vanmiddag vindt u in de tweede brief van Petrus en daarvan het eerste hoofdstuk, 2 Petrus 1 vanaf vers 16. Er staat boven in mijn Bijbel het profetische woord dat vast en zeker is. Daar schrijft Petrus, want wij zijn geen kunstig bedachte verzinsels gevolgd toen wij u de kracht en de komst van onze Heere Jezus Christus bekend maakten. Maar wij zijn ooggetuigen geweest van zijn majesteit. Want hij heeft van God de Vader eer en heerlijkheid ontvangen, toen een stem als deze van de verheven heerlijkheid tot hem kwam. Dit is mijn geliefde Zoon, in wie ik mijn welbehagen heb. En deze stem hebben we gehoord, toen deze vanuit de hemel kwam, terwijl wij met hem op de heilige berg waren. En wij hebben het profetische woord dat vast en zeker is, en u doet er goed aan daarop acht te slaan als op een lamp die schijnt in een duistere plaats, totdat de dag aanbreekt en de morgenster opgaat in uw hart. Dit moet u allereerst weten, dat geen enkele profetie van de schrift een eigenmachtige uitleg toelaat. Want de profetie is destijds niet voortgebracht door de wil van een mens, maar heilige mensen van God, door de Heilige Geest gedreven, hebben gesproken. Tot zover de lezing uit het woord van God. Wij willen vanmiddag in de leerdienst verder gaan met de overdenking van de Nederlandse geloofsbelijdenis. En artikel 3 gaan wij met elkaar bekijken. Artikel 3. Er staat boven van het geschreven woord van God. Wij belijden dat dit woord Gods niet is gezonden of voortgebracht door de wil eens mensen, maar de heilige mensen Gods van de Heilige Geest gedreven zijnde hebben het gesproken. Gelijk de heilige Petrus zegt in 2 Petrus 1 vers 21. Daarna heeft God door een bijzondere zorg die hij voor ons en onze zaligheid draagt, zijn knechten, de profeten en apostelen geboden zijn geopenbaarde woord bij geschrift te stellen. En hij zelf heeft met zijn vinger de twee tafelen de wet geschreven. Hierom noemen wij zulke geschriften heilige en goddelijke schriften. Tot zover. Wij gaan nu samen de Heere aanroepen in het gebed. En wij denken aan de volgende personen. Mevrouw Maurik, die wordt morgen overgeplaatst van het Maastadziekenhuis naar de Wielewaal. Nee, niet naar de Wielewaal, naar Walenstein. Sjaloos. Wij doen voorbeden voor mevrouw Van Eiken, die overvallen is en beroofd. Datzelfde hoorden wij ook van mevrouw Verwijs trouwens. En ook voorbeden is gevraagd voor de familie Jansen, Drijsenhout, gastleden bij ons. En daarvan is de schoonzoon ook bij een inbraak zodanig toegetakeld dat hij daar een hersenbloedingje aan overgehouden heeft. Dus dat zijn hele erge dingen. We zullen voorbeden doen ook voor hen. Zullen we samen bidden om Gods zegen. Heere almachtige koning der ere. Deze zondagmiddag komen we voor uw troon. In de gebeden van de gemeente die we mogen opheffen tot u. Heere, wij bidden u of u ons een besef wil geven van uw majesteit en uw almacht. Zodat het waar wordt wat wij zingen in een lied. Wees stil voor het aangezicht van God. Want heilig is de Heer. Om u te aanbidden met eerbied en ontzag. En met onze harten nu voor u neer te knielen. Heere, u die geen zonde kent. En daar zitten wij nou vol van. O God, wij zijn van u weggelopen. Dat hart dat gaat nou altijd maar weer de verkeerde kant op. Ook als wij genade hebben leren kennen in ons hart. Als wij door genade uw kinderen geworden zijn, dan nog zit er in ons hart een neiging naar het kwaad. Heere, doe ons beseffen. Leer ons kijken naar het kruis. Altijd weer opnieuw. En geen ogenblik afkijkend, wegkijkend van het kruis. Omdat we telkens weer opnieuw gaan beseffen wat voor een prijs u voor mij moest betalen, Heere Jezus. Om mij te redden uit de afgrond. Om mij te brengen aan de voet van uw eigen kruis. Om mij te voeren naar het Vaderhuis en om mij ook bij u te houden. Wat heeft het u ontzaggelijk veel gekost. Niet alleen vroeger toen u stierf, maar tot op de dag van vandaag. Bent u als een biddende hoge priester en als u ophoudt met te bidden voor mij, dan zou ik in het zicht van de haven nog schipbreuk lijden en verdrinken. Al zou ik nog zo lang met u op de weg zijn. Heere, daalt u neer door uw kracht op dit moment. Kom met uw heilige geest, Heere, met kracht. Vervul dit gebouw. Zodat wij geboeid mogen raken door uw woord. En dat ons hart mag worden bereikt door uw heilige geest. Dank u wel, Heere, dat u wat u begint, dat u dat ook afmaakt. Ook als wij kinderen van u geworden zijn, wat een onuitsprekelijk wonder. Maar ook dan kunnen we denken dat we leven met u. En ondertussen, ons leventje met u kunnen we ondertussen toch nog bewust of onbewust, het kan toch nog draaien om ons eigen ik. Dan zijn wij niet geestelijk, maar vleeselijke christenen. En dan hebben wij het voor het zeggen en niet meer u. En wat sluipt dat er makkelijk in. Heere, corrigeert u ons vanavond door uw woord, als we dat nodig hebben. Leert u ons, onderwijst u ons, voedt u ons op. Moedigt u ons aan, om niet in eigen kracht, maar juist om in afhankelijkheid van u, onze hand naar u te blijven uitsteken. Neem, Heer, mijn beide handen en leid me voort als uw kind. Niet alleen van zondag tot zondag, maar ook vanavond als we weer naar huis gaan en morgenochtend. Om dan met u te mogen wandelen, met u te zullen leven. Heren, we zien uit naar die dag dat u er zelf weer bij zult zijn. Dat we naar u mogen gaan of dat u naar ons toekomt. We hebben uw verschijning lief. Want dan is er geen plek meer voor rovers en moordenaars en dieven. Dan zal er geen verdriet meer zijn. Dan is het verdriet voor goed verleden tijd. Er zal geen ziekte meer zijn. Maar als u komt, Heer, en in uw rijk op aarde zult volmaken, dan zal uw naam klinken, vereerd worden. Dan zullen uw geboden wereldwijd gehouden worden. En dan zal de heerlijkheid van u schitteren van het oosten tot het westen. Dan zal al de aarde vol zijn van uw kennis. En dan zullen alle volkeren leren uw wet. En Heren, wat kunnen we daar nou uitzien als we geconfronteerd worden? Niet alleen in de krant, maar ook als we geconfronteerd worden binnen onze eigen gemeente. Bij gemeenteleden die we kennen, die we goed kennen. Of die familie is van mensen die met ons meeleven. Als we zien, Heren, hoe de ene mens de andere mens toetakelt. Dan zien we niet alleen gebrokenheid, maar we zien ook misdaad en we zien ook geweld. Wat moet het geweest zijn in die eerste wereld van Noach, waarvan u zegt in uw woord, toen was de aarde vol, helemaal vervuld met verdorvenheid en geweld. Dat het u zelfs berouwde dat u de mens gemaakt had. Zo ver waren ze van de bestemming van het mens zijn afgegaan. Zo ontaard, ontgoddelijkt, onthemeld en ontaard. En daarom ook ontmenselijkt. En dan worden we de dieren en de duivelen gelijk. Wij bidden u, Heren, om bekering van hen die op het verkeerde pad zijn. Geeft u een nieuw hart aan hen die misschien zo agressief zijn als een leeuw. Maak ze als een lam. Geef ze een nieuw hart, Heren, van wie de God de mammon het geld is. En geef ze een nieuw hart, opdat u, de enige, de levende, waarachtige God, hun God zal worden. En wees u met hen die beschadigd zijn, die verwond zijn. En Heren, mag het herstel ook weer spoedig terugkeren, dat er geen blijvende schade zal zijn. Heren, zo dragen wij deze dienst aan u op. Gedenkt u ook uw volk Israël, die ook in de benauwdheid van de tijden leeft, in deze veranderingen volop in het Midden-Oosten. En al die landen rondom het land Israël, waar revolutie en burgeroorlog is. En waarvan het resultaat is dat ze dan allemaal niet gunstig gezind worden aan uw oude volk. We weten niet wat in de mengelmoes van deze tijd, wat eruit voortkomt. Maar we weten wel, Heren, dat u de wereld regeert en dat u uw plannen voltooit en volmaakt en dat u het stuwt naar uw doel. Ook met uw volk Israël, dat onuitroeibaar zal zijn, maar van u nog een heerlijke belofte zal gaan vervullen, dat gans Israël, dat hele volk, zalig zal worden. En door welke grote verdrukking en welk voor een benauwdheid er voor Jacob nog zal zijn, u komt tot uw doel, ook met uw oude volk. Geef ons een goed u met elkaar, luisterend naar uw woord, hangend aan uw lippen. Wees met de zieken, de ernstig zieken, de lichamelijk zieken, de psychisch zieken. Wees u in het bijzonder met de eenzame, Heren. Geef dat we er oog voor zullen hebben, dat we er hart voor zullen hebben. En dat iedereen zich ook opgenomen zult weten in onze gemeente. Geef ons liefde voor elkaar en liefde voor u. Vermeerder de liefde. Bouw uw kerk ook hier. Ook in Katendrecht, waar vanmiddag een dienst is en een licht op Zuid, Heren. Maar ook in verre landen. We denken aan de familie Kind. We denken ook aan de familie Strijbis. We denken aan de familie Bontebal. Geef hen vrucht en zegen en enthousiasme en volharding ook. Bewaar en bescherm ze, Heren. En doe hen ook merken dat u ervan af weet en dat u erbij bent. En dat u hun arbeid ook rijkelijk vrucht doet dragen. Tot eer van u en tot opbouw van uw koninkrijk. We dragen ook de kerktelefoonluisteraars aan u op. Of die meekijken, of die meeluisteren. Ook in het ziekenhuis, in het Icasia ziekenhuis. Wees ook de zieken goed en nabij en mogen ze ervaren dat wie u aanroept in de nood, uw gunst vindt oneindig groot. Zoals u het zelf hebt gezegd, roep mij aan in de dag der benauwdheid. dat u de levende God bent, de God die helpt in nood. Ik zal er u uithelpen op mijn manier. En gij zult mij eren, dat dat de dank mag zijn voor uw reddende kracht en voor uw reddende arm. Hoor ons zo in Jezus' naam, uit genade. Amen. Wij gaan zingen als inleiding op de preek. Het Psalm 119, vers 47. Ik ben eeuwiglijk gedachtig aan uw woord. En vers 53, uw woord is mij een lamp voor mijn voet. Psalm 119, vers 47 en vers 53. Thank you. Gemeente, wij zetten boven de preek het geschreven woord van God. En ik wil u bij een drietal gedachten gaan bepalen. Allereerst de oorsprong van het woord. Er staat in artikel 3, wij belijden dat dit woord van God niet door de wil van een mens, maar dat heilige mensen van God van de Heilige Geest gedreven zijnde, die hebben het gesproken. Ten tweede gaan we letten op de zorg voor dat woord. Er staat daarachter, daarna heeft God door een bijzondere zorg die hij voor ons in onze zaligheid draagt, zijn geopenbaarde woord bij geschrift gesteld. En ten derde het getuigenis over dat woord. Hierom noemen wij zulke geschriften heilige en goddelijke schriften. Het geschreven woord van God. We letten ten eerste op de oorsprong, ten tweede de zorg en ten derde het getuigenis over het woord. Het gaat vanavond over de Bijbel. Nou, kinderen, eigenlijk is het heel gemakkelijk om in onze tijd een Bijbel te kopen. Voor een paar tientjes heb je er al een. Je loopt naar een christelijke boekwinkel en er zijn ze in allerlei soorten en maten te koop. Met grote letter, in braille zelfs, voor blinden. Met duimgrepen, dat is makkelijk om op te zoeken. Een trouwbijbel voor bruidspaar of voor kinderen. Als ze de zonderschool of de KBC of de basisschool verlaten, zoals er vroeger ging, dan krijg je een bijbeltje mee. In je eigen taal nog wel liefst. Wat betekent die Bijbel? Het woord van God. De Heilige Schrift genaamd. Waarvan Jesaja zegt, alle vlees, wij mensen zijn als gras. Het gras verdort, de bloem valt af, maar het woord van onze God, dat blijft bestaan. Dat blijft voor altijd. God heeft heilige mensen gebruikt om de Bijbel, geïnspireerd noemen we dat, gebruikt om de Bijbel te schrijven. En anderen die hebben die Bijbel weer mogen vertalen in onze taal. Guido de Bray, de opsteller van de Nederlandse geloofsbelijdenis, ik zie hem in mijn gedachten zitten. 1561, kasteel te Doornik, ergens bij de muur, in een geheim werkkamertje, daar zit Guido de Bray te schrijven, zijn geloofsbelijdenis. En hij pakt als het ware die Bijbel in zijn hand en hij kijkt er vol verwondering naar. Heren, dat ik deze Bijbel mag hebben. Vroeger mocht ik die Bijbel niet hebben, niet lezen, niet inzien. Nu heb ik er een in mijn eigen taal. Dat was in die tijd uniek. Dat kwam nog maar net op gang. En Guido de Bray zegt als het ware, dat ik nu een Bijbel in mijn hand heb, dat is nou uw bijzondere zorg, o Heren, voor mijn zaligheid. Dat staat er ook. God heeft door een bijzondere zorg die hij voor ons in onze zaligheid draagt, die woorden laten opschrijven. Nou, dan gaat het vanavond over, laat ik het zomaar eens zeggen, om drie hele belangrijke begrippen. Het gaat om het woord openbaring, bekendmaking van de waarheid. Het gaat om het woord op schrift stellen. God heeft de waarheid laten opschrijven, dat is de Bijbel. En het gaat over het woord verlichten. Wij hebben ook een verlicht verstand nodig om die Bijbel te begrijpen. Drie hele belangrijke begrippen. Ik ga het nog een keer noemen. Openbaring, dat is bekendmaking van Gods waarheid. God heeft gesproken door mensen. De opschriftstelling, de registratie van die waarheid in de Bijbel en de verlichting. Dat is de opheldering van die waarheid. Vaak bidden dominees om de verlichting van de Heilige Geest, zodat we snappen wat er staat in de schrift. En die drie begrippen ga ik een beetje zo door de preek heen uitwerken. Nou, laten we eens gaan kijken wat er staat. Wij belijden. Wij belijden. Daar begint artikel 3 mee. In artikel 1 ging het over het bestaan van God. Artikel 2 ging over de kennis van God en nu gaat het over het woord van God. Wij geloven, zo begon artikel 1. Artikel 2, wij kennen. Stellige uitdrukkingen, ferm, ze staan. En nu in artikel 3, wij belijden, de kerk, de gelovigen in de Nederlanden, wij belijden. En dan gaat het van artikel 3, 4, 5, 6, 7, 5 artikelen lang gaat het over de Bijbel. Tijd van de reformatie, hè? Sola scriptura. Dat woord is zo belangrijk. Een bijzondere plek die het boek van God inneemt. Bron, norm van ons geloof en ook van onze levenswandel. Waarom zo lang over de Bijbel in de Nederlandse geloofsbelijdenis? Nou, in die tijd had je de dopers, de wederdopers. Wij zouden zeggen mensen tegenwoordig van de extreme pinkstergemeenten, charismatische gemeenten. Had je in die tijd ook. En nou, die dopers die zeiden, ja kijk, dat woord, dat is eigenlijk maar een dode letter. Het gaat om het inwendige woord. Het gaat om wat de Heilige Geest je rechtstreeks in je hart zegt. In de bevindelijke kringen zouden ze vroeger gezegd hebben, het gaat niet om een voorkomende waarheid, maar een indalende waarheid. Rechtstreeks. Die Bijbel, dat is maar een dode, een uiterlijk woord. Het gaat om wat de Heilige Geest je inwendig direct bekend maakt. En dan zeggen de reformatoren, ho, even wachten, even wachten. We moeten dat wel bij elkaar houden. De geest en het woord. Als je alleen het woord hebt, ja, dan wordt het ook een dood, dan wordt het een dode orthodoxie. Maar als je alleen de geest hebt, los van het woord, of boven het woord, dan wordt het dweperij. Nee, Heer, maak me uw wegen door uw woord en geest bekend. En je kan nog zoveel woorden van God krijgen in je leven. En je kan nog zoveel denken dat je iets van de Heere moet zeggen. En dat je iets van de Heilige Geest moet zeggen. Maar als het niet naar het woord is, gooi het dan maar in de prullenbak. Want dan komt het tussen je oren vandaan. Het heeft niks met de Heilige Geest te maken. Want de Geest werkt nooit buiten het woord om. Soms gebeurt het. Bijvoorbeeld in islamitische landen. Ja, dan gebeurt het dat inderdaad de geest wel buiten het woord omwerkt, dat soms mensen een droom of een visioen krijgen van de Heere Jezus. Een verschijning van de Heere Jezus, die zich bekend maakt aan moslims. Betrouwbare verhalen, maar wat gebeurt er dan? Als zo'n moslim een verschijning van Jezus heeft gehad, dan zie je altijd dat zo iemand een enorme honger krijgt naar een stuk van het woord van God. Die gaan op zoek naar een Bijbel waarin ze die Jezus die hen verschenen is, waarin ze die Jezus beter leren zien en beter leren kennen. Altijd komt er een honger naar het woord. We moeten wel zo nuchter zijn, dat staat wel centraal hoor. Je kan me nog meer vertellen, zegt Guido de Bre. Maar we openen wel de Bijbel. En we kijken of het zo is. Wij belijden dat de Bijbel het woord van God is. Daar begint het mee. Nou ja, dan kan je natuurlijk afvragen, hoe is dat woord van God tot ons gekomen? Belangrijke vraag, ook jongelui mee zitten. Hoe weet je nou dat die Bijbel het woord van God is? Niet de Koran bijvoorbeeld. Zat er ook ware dingen in? Ja, dat is een moeilijke vraag, een belangrijke vraag ook. Wij belijden dat dit woord van God is. Hoe is dat woord tot ons gekomen? Dat is niet kant en klaar uit de hemel komen vallen. Maar hoe is dat dan wel gegaan? Nou, zegt hier de geloofsbelijdenis. Het is niet gezonden of voortgebracht door de wil van een mens. Maar heilige mensen van God, door de Heilige Geest gedreven, die hebben het gesproken. Het komt niet, het is niet bedacht door een menselijk brein. Die Bijbel, dat is geen bundel verhalen uit het oude Midden-Oosten. Van mensen zoals David die ervaringen had met God. Laat ik die eens opschrijven. Of de mening van Paulus in zijn 14 brieven. Of de visie van Jesaja in het Oude Testament. Of de gedachten van Matthäus. Nee, dat is het niet. Het komt niet van beneden die iets zeggen over God. Maar andersom. Het komt van God zelf die via mensen een boodschap heeft voor u en voor mij. De Heilige Geest staat er, die heeft de auteursrechten van de schrift. De Heilige Geest is de auteur. Het komt niet bij mensen vandaan. Kuitert zei, alles spreken van boven komt van beneden. Alles spreken over boven komt van beneden. Nee, zeggen wij. Het is andersom. De Heere nam mensen in dienst om zo zijn gedachten, zijn wil aan ons bekend te maken. Goddelijk gezaghebbend. En daarom zegt Jesaja niet van, dit is mijn mening, maar daarom zegt Jesaja, alzo zegt de Heere, Heere. Hij kreeg een woord Gods en dat gaf hij door, van boven naar beneden. Het is belangrijk. Wat heeft God tot mij te zeggen? Als ik de Bijbel lees, dan hoor ik daarin de stem van de Almachtige tot mij spreken. Toen de Statenvertaling gemaakt werd en klaar was in 1637. Toen de Statenvertaling klaar was, dan had je daar de voorzitter, Bogerman. Het eerste exemplaar werd overhandigd en toen zei Johannes Bogerman, die zei, nu kunnen wij in Nederland de stem van God in onze eigen taal horen. Hij zei, nu hebben we een Bijbel. We kunnen de stem van God in onze eigen taal horen. En zo is het. Ik hoor daarin de stem van God. Maar ja, zegt een catechizant. Hoe weet je nou, Jesaja kan wel zeggen, alzo zegt de Heere. Maar hoe weet je nou dat het echt van de Heere, van God komt? Misschien heeft Jesaja dat zelf wel verzonnen. Misschien zat het ook wel tussen de oren van Jesaja en zei die maar wat. Nou, dan zegt hij Guido de Bre en dan spreekt hij het woord na. Nee, heilige mensen van God, die werden door de Heilige Geest gedreven. Daar zat de Heilige Geest achter. Gedreven. Geduwd, voortgestuwd. Zoals je een schip hebt door een zeilboot dat voortgedreven wordt door de wind die blaast in de zeilen. Zo hebben die profeten in het Oude Testament en de apostelen in het Nieuwe gesproken. Terwijl de geest hun gladde tongen drijft. Zoals de geest hen gaf uit te spreken. Alzo zegt de Heere. En het kwam uit. Woorden Gods. Die ze gesproken hebben. God openbaarde zich. En wat een wonder. Zo hebben ze het gesproken. God openbaarde zich. Wat een wonder dat God spreekt. Op zich al een wonder, beginnen we mee. Openbaring, God maakt zich bekend. Nadat wij in Genesis 3 het contact met God verbroken hebben. God de rug hebben toegekeerd. Niet meer naar hem wilden luisteren. Was het recht geweest al zou de Heere gezwegen hebben. Niet meer gesproken. Maar de Heere ook na de zondeval, die openbaart zich als een sprekende God. Hij gaat de mens achterna en zegt, Adam, Eva, waar ben je? Hij spreekt. Sprekende God. En hij roept mensen ter verantwoording. Wat heb je gedaan? Waar ben je? En hij maakt ook bekend het verlossingsplan. Hij maakt zijn gedachten bekend. Gedachten van vrede en van verlossing. En niet van onheil. Om die gevallen mensen een hoopvolle toekomst te geven. Dat is nou Gods zorg voor ons en onze zaligheid. God openbaart zich. Onthult zich. Maakt zich bekend. Hoe dan? Doordat hij gaat spreken en tot mensen. En die mensen geven dat weer door aan anderen. Alzo zegt de Heere, Heere. In het Oude Testament heeft God gesproken op velerlei manieren. Door velerlei profeten. Nieuw Testament door de Zoon. Later ook weer door de apostelen heen. God spreekt openbaring. Bekendmaking van de waarheid, wie hij is. Zodat we hem kunnen leren kennen. Al zou God niet gesproken hebben, zouden we nooit weten wie hij nou echt is. Hij sprak. Hoe weet je nou, zegt iemand, dominee, u hebt nog geen antwoord gegeven. Hoe weet je nou dat Jesaja spreekt namens God en dat het niet zomaar een verzinsel is? Ja, goeie vraag. Nou, een van de dingen die ik geweldig indrukwekkend vind als het over deze dingen gaat. Dat is dat al die mensen in het Oude Testament, die profeten, die hebben gesproken, de ware profeten. Die hebben allemaal een ontmoeting gehad met de levende God. Die zeiden niet van, kom aan, laat ik eens wat gaan zeggen. Broodprofeten, die keken eerst naar mensen, wat willen zij nou eigenlijk graag horen? En die gingen en dan hielden ze hun hand op en dan kregen ze er wat voor. En dat waren broodprofeten, valse profeten. Die spraken naar de mond. Maar dat het nou echt van God komt, dat zie je hier aan, dat God, die mensen, die profeten, ze hebben een ontmoeting gehad met de levende God. En dat heeft hen zo geweldig overweldigd, En ze hebben daar ook zo'n enorme prijs voor moeten betalen. Dat ze alles opgaven om die stem van God te gehoorzamen. En dat is iets bovennatuurlijks. Neem nou eens een man als Abraham. Ja, we kennen de verhalen, maar dat is wat geweest hoor. Er staat in de Bijbel, Abraham was daar in Ur der Chaldeeën, ook een afgodendienaar. En de God der heerlijkheid verscheen aan hem. En die sprak tot hem. Neem je boeltje op, ga op reis naar het land dat ik u wijs. Hij heeft de stem van God gehoord, hij heeft de heerlijkheid van God gezien. En hij is op weg gegaan. Een enorme prijs moeten betalen. Maar wat een geweldige uitwerking had die ene verschijning van die levende God. Wat een geweldige uitwerking in zijn leven. Maar ook na zijn leven, Abraham. Abraham is de vader van 3 godsdiensten geworden. Jodendom, christendom, islam. Wat een geweldige uitwerking had die ene verschijning van die waarachtige en die levende God in zijn leven. Dat is voor mij een aanwijzing, dat is echt. Hoe weet je nou dat de Bijbel het woord van God is? Die profeten, nou, ze hebben een ontmoeting gehad met God. Neem nou een man als Mozes, die had toch een leuk leven. Prins van Egypte, aan het hof, had het best. En de Heere verscheen aan hem. Later bij die brandende braamborst, 80 jaar oud. Nou, als je 80 bent, dan zeg je, moet ik daar nou wat gaan doen? De Heere riep hem. Wat een geweldige omkering gaf dat. Dat je nou al je leuk leventje opgeeft om nou die stem van God te horen. Ja, maar misschien was dat wel hallucinatie. Misschien was dat wel ergens iets dat hij gehoord heeft, wat eigenlijk helemaal niet echt gesproken is. Ja. Zou dan Abraham zich vergissen? Zou dan Mozes zich vergissen? Zou dan een heel volk Israël zich vergist hebben? Het hele volk Israël stond bij de Sinaï en ze hebben de stem van God gehoord. En wat een indruk maakte dat het volk, die stonden te sidderen daar. Ze hebben een ontmoeting gehad. En dat zette de profeten. Van hoog tot laag, Jesaja een intellectueel. Amos was een boer, maar van hoog tot laag. De Heere sprak tot hen en het zette hun leven op hun kop. Nieuw Testament ziet precies enig. Daar hebben ze ontmoeting met de levende Heere Jezus, apostelen. Paulus, die vijand, was geen domme jongen hoor, Paulus. Die was niet labiel, Paulus, absoluut niet. En de Heer Jezus die kwam als de levende Heer in zijn leven en hij greep hem in zijn nekvel. En hij werd van een vijand tot een vurige aanbidder. En tot een volgeling en een briefschrijver. En die hebben het Nieuw Testament. Dat vind ik indrukwekkend. Al diegenen in de Bijbel die iets over God vertellen. Die hebben dat niet zomaar uit hun duim gezogen. Maar die hebben vooraf een levende ontmoeting met God gehad. En weet je wat ik nou nog zo bijzonder vind, gemeente? Dat kan nu nog. En dat gebeurt nu nog. Dat je Gods stem in je leven gaat horen. God sprak tot Mozes. God sprak tot Johannes in het Nieuwe Testament. En datzelfde wonder, dat kan ook jou gebeuren. Hoe dan? Via die Bijbel. Dat je al lezend, al luisterend, kan ook via de prediking van het woord. Waar dat woord open gaat, dat woord gelezen, waar het woord beluisterd wordt, waar het woord ontvangen wordt. Toen Paulus preekte in Thessalonica, zaten de mensen onder gehoor. En dan zegt Paulus, toen ik preekte, toen hebben jullie dat aangenomen, niet als een mensenwoord, maar wat het echt is als een woord Gods. En die levens werden veranderd. Waar het woord gelezen, gepredikt, beluisterd wordt, daar worden mensen gepakt, geraakt. Daar zit een bepaalde kracht in dat woord, dat zit niet in een adreskundeboek. In welk ander boek, ik weet het niet. In welk ander boek zit er zoveel power dat het mensenleven radicaal op zijn kop zet. En radicaal verandert. Zoals dat meisje een keer zei, dat boek van God, dat heeft een ander meisje van me gemaakt. Er is wat gebeurd in mijn leven. Door het lezen ging het ondersteboven. Leerde ik hem kennen. God spreekt de stem van God via de Bijbel tot mij. God openbaart zich, spreekt, maakt zich bekend. De woord en geest. En ik weet zeker dat elk kind van God die hier vanavond meeluistert, die hier zit, die weet daarvan. Als ik daar niks van weet, dan ben ik geen kind van God. Dan heb je een keer zijn stem vernomen. Weet je wat voor een kracht zit er niet in de Romeinenbrief? Augustinus de vierde eeuw. Augustinus. Geen domme jongen. Dat zijn geen labiele figuren geweest. Augustinus, vierde eeuw, tolle leger. En hij ging naar buiten in de nood van zijn ziel. En hij hoorde dat en hij pakte die Bijbel en hij slaat het op bij Romeinen 13. En zijn leven op zijn kop gewoon. Helemaal radicaal, 180 graden, andere kant op. Heren toe. Romeinen 13 is daarvoor gebruikt. Sloeg in. 16e eeuw, Luther. Romeinen 1, rechtvaardigen zal het geloof leven. De poort van het paradijs ging open. De kracht van het woord, toegepast door de Heilige Geest. 19e eeuw, Kolbrugge met zijn komma. Romeinen 7, weer een ander gedeelte. Maar er ging zo'n, dat was zijn tweede bekering. Karel Baart, 20e eeuw, zijn Reumerbrief. Dat heeft wat teweeg gebracht. Nou, dan heb ik het alleen nog maar over de Romeinenbrief. Er zit kracht in. Waarom is dat boek goddelijk? Kinderen, mag ik het eens eenvoudig zeggen? Ik heb een verhaaltje gelezen, voor jullie dan kinderen. Ik heb een verhaaltje gelezen over een mevrouwtje dat groente, fruit verkocht. Fruit verkocht. He, zo in die andere landen. Bij een brug en er waren mensen erbij en die kochten wat fruit van dat oude christelijke mevrouwtje, een kraampje. Als er geen kopers waren, had ze de Bijbel op schoot en dan las ze uit de Bijbel. Toen vroeg er een keer een meneer die wat fruit bij de kocht, in welk boek zit u te lezen mevrouw? Ik zit in de Bijbel te lezen, het woord van God. Hoe weet u dan dat dat het woord van God is mevrouw? Nou, dat heeft hij zelf gezegd. Dat staat in de Bijbel dat het woord van God is. Nou, heeft God dan tot u gesproken? Ja, die verkoopster, die werd een beetje verlegen. Bewijs dat eens, dat dit nou het boek van God is. Nou, wat zou je zeggen? Bewijs nou eens dat de Bijbel het boek van God is. Ja, dominee, vind ik een goede vraag. Weet je wat dat vrouwtje zei? Die wist het eigenlijk ook niet zo en die... En op een gegeven moment slaan ze de ogen naar boven en ze zien een stralende zon. Komt op een idee. Zeg meneer, mag ik u een vraag stellen? Kunt u bewijzen dat dat de zon is? Ja, zegt die meneer, ja, dat is wel vrij eenvoudig zeg. Het beste bewijs is dat die zon, die geeft mij licht en warmte. Nou, zegt die mevrouw, dat is nou precies ook het beste bewijs dat dit boek... het boek van God is. Want het geeft mij van binnen licht en warmte. Het doet wat met me. Het ontdekt me licht. En het vertroost me warmte. Het heeft effect op mij. Op mensen 4000 jaar geleden. Op mensen in het Oude Testament. Op mensen 2000 jaar geleden in het Nieuwe Testament. En door al die hele kerkgeschiedenis tot op de dag van vandaag, miljoenen mensen worden niet alleen geïnspireerd door dat boek, geboeid, maar hun harten worden gebroken, geraakt, veranderd, vernieuwd, gevuld. Woord van God. Spreken Gods. Nou gemeente, mag ik dit eens toepassen? Heeft de Heer het nou wel eens tot u gesproken? Zou je daar nou eens, zou je dat nou eens op een briefje moeten zetten? Op een memo-blaadje? Zou je er dan op wat kunnen zeggen? Zou je er wat van kunnen zeggen? Schrijf het even op. Even een paar aantekeningen. Heeft de Heer het nou wel eens tot jou heel persoonlijk gesproken? Heel persoonlijk. Door zijn woord. Misschien zeggen sommigen, ja dominee, heel lang geleden. Toen zat ik nog op zondagschool. Wat had je toen nog? Toen was het dat God al tot me sprak. Ik was nog een kind. Ja. Anderen zeggen, ja, maar onder de prediking van die en die dominee, die en die kerk. Toen ging ik onderuit. Toen werd ik onrustig. Toen werd ik aan de haak geslagen. Licht. Toen werd ik ontdekt. Maar toen ging de Heer ook verzoenend spreken. Toen kwam bij het kruis terecht aan zijn voeten. En toen voelde ik de warmte van zijn liefde. Kind, uw zonden zijn u vergeven. Of toen je de Bijbel las, persoonlijk. En er iets was wat hier geweldig impact op je heeft gehad. Zodanig dat het je leven blijvend heeft beïnvloed. Als de stem van God gaat klinken door het woord. Door het gezongen woord, door het gepredikte woord. Misschien wel door het gebeden woord. Door een tekstwoord. Tot in het diepst van je ziel gaat weer klinken. Kinderen van God in ons midden. Het is nou lang geleden dat de Heer tot u gesproken heeft. Je kan het goed opluisteren. Nou, gefeliciteerd. Je kan het goed weten wat er gezegd is en wat er niet gezegd is. En wat er eigenlijk nog gezegd had moeten worden. Je kan het goed analyseren. Je bent bijbelvast. Nou, prima. Maar is het nou lang geleden dat de Heer heel persoonlijk wat tot je te zeggen had? Dat woord des Heren heel persoonlijk bij jou weer naar binnen kwam. Dat je weer ging opmerken wat antwoord God je gaf. Hij spreekt gewis dat elk die voor hem leeft. Is dat lang geleden? Oh, nou kan je daar rustig mee doorleven. Oh, ik niet. Ik kan daar niet rustig mee doorleven. Ik word er wel eens benauwd onder dat het zo lang geleden is dat de Heer me direct heeft aangesproken. Ik ga zondag aan zondag naar de kerk, ik sta hier op de kansel. Maar Heer, spreekt u nog eens tot mijn ziel. Heer, mag ik uw stem weer eens opnieuw horen? Klinken in mijn hart. Dat wil je toch? Twee mensen van elkaar houden. Dan wil je dat toch telkens weer opnieuw horen en bevestigd horen. Bevestigd zien. Dat die andere weer eens tegen je zegt. Die van je houdt. Je neemt er toch geen genoegen mee dat die ander tegen je zegt. Ja, dat heb ik al gezegd toen ik met je trouwde. Dat ga ik niet elke keer herhalen. Dat is raar. Dat wil je elke dag wil je dat een keer horen. En zo is het met de liefde van de Heer en tot de Heer ook. Dat telkens weer dat het weer bevestigd mag worden. Dat je er eens een verzekering van mag krijgen. Nou, tweede gedachte. Dat is de zorg voor het woord. Moet u kijken wat er staat in die volgende zin. Daarna heeft God door een bijzondere zorg die hij voor ons en onze zaligheid draagt. Daar zou ik een streepje onder zetten. God draagt een bijzondere, een singuliere zorg, staat er letterlijk. Heel apart, heel bijzonder voor mij en voor mijn heil, voor mijn redding. Daarom heeft hij zijn knechten geboden om zijn geopenbaarde woord ook op te schrijven. Dat zijn de Bijbelschrijvers. Profeten hebben gesproken en de Bijbelschrijvers hebben dat opgeschreven. Vaak waren dat dezelfde mensen. Bij geschriften te stellen. De registratie van het woord. De opschriftstelling van de waarheid. Ja. We hebben gelezen 2 Petrus 1, hè? Wordt hier ook aangehaald. 2 Petrus 1, de heilige Petrus. Heb je meegelezen? Heb je gelezen dat er in 2 Petrus, dat Petrus herinnert, hij is dan op zijn oude dag, dan herinnert Petrus dat hij een keer geweest is op de berg samen met Johannes en Jacobus en dat hij daar de stem van God had gehoord toen de Heer Jezus daar verheerlijkt werd in het donker. En ze daar zagen niemand anders dan Jezus, alleen toen kwam daar uit die hoogwaardige heerlijkheid, zegt hij. Op die heilige berg, heilige grond waar we toen waren. En we zagen Mozes, Elia, de Heer Jezus. En toen kwam er uit die hoogwaardige heerlijkheid dan de stem. Als de stem van God die riep, deze is mijn geliefde zoon, hoort hem. Petrus had de stem van God gehoord. En zegt Petrus, wij hebben het profetisch woord, hier in de Bijbel. En dat is nog vaster dan die stem die ik gehoord heb. Diezelfde stem van God die tot mij sprak. Diezelfde stem spreekt ook door de profeten. Door het woord van God zoals het in de Bijbel staat. God heeft het op schrift laten stellen. Daarom hebben we een Bijbel, een boek. Nou, dan vind ik het dat. Waarom hebben we dat boek? Eén reden. Omdat God zo bijzondere zorg had voor mij en voor mijn zaligheid. Dit boek toont dat God mij behouden wil. Dat hij het tot mijn behoud genegen is. Zijn reddende liefde, dat ik zomaar die Bijbel heb, waarin de weg der verlossing, waarin de weg der zaligheid, waarin die ene naam waardoor ik zalig moet worden, de naam van de Heer Jezus, zo schittert op elke bladzij. Dat is Gods bijzondere zorg. Dat vind ik het mooiste zinnetje van dit artikel. Bovendien zit er nog iets anders in. Kijk. Je hebt natuurlijk de mondelinge overlevering gehad, toen er nog geen Bijbel was. Hè? Van Adam tot Mozes was er nog geen Bijbel. Mozes was de eerste Bijbelschrijver, Genesis is van Mozes. Dus van heel die oude tijd van Adam voor de zondvloed, na de zondvloed, Abraham, Isaac en Jacob, Adam, Abraham, Isaac en Jacob, tot aan Mozes was er geen geschreven woord. Of wel gesproken woord van God. Hoe werd dat dan overgeleverd? Nou, mondeling. Via de mondelinge overlevering. Nauwkeurig werden de woorden Gods doorgegeven. Van de een op de andere generatie. Maar ja, als hij iets mondeling doorgeeft, heb je natuurlijk ook wel kans dat het een beetje vervormd wordt, hè? Stel je voor, je zit met 10 mensen en ik vertel een klein verhaaltje in de oren van de eerste. En die andere moet dat dan, die eerste die moet dat dan doorgeven aan nummer 2, dat kleine verhaaltje. En zo moet je dat in elkaars oor fluiten. En tegen het tijd dat je bij nummer 10 bent, dan wordt het een heel verhaal met allerlei dingen die eraan toegevoegd zijn. En die vaak ook weer vergeten zijn, de details. Nou heeft God gezorgd dat die schakels van overlevering, dat het er maar weinig waren. Die mensen werden heel oud. Ik heb eens zitten rekenen, een beetje raar eigenlijk. Ik heb eens zitten rekenen, maar toen Adam stierf, even tussen haken, even detail. Toen Adam stierf, hè, 930 jaar werd hij oud. Toen Adam stierf, was Methusalem 243 jaar. En toen Methusalem stierf, toen was Sem 98 jaar. En toen Sem stierf, was Isaac 50 jaar. Wat wil ik daarmee zeggen? Nou, dit. Toen Sem heeft Isaac en Rebecca nog gekend. Toen Sem bij Isaac en Rebecca op bezoek kwam, heeft Sem nog kunnen vertellen van wat er gebeurde rond de zondvloed en voor de zondvloed. En Sem heeft ook nog kunnen zeggen, ik heb Methusalem nog meegemaakt. En Methusalem die heeft Adam nog gekend. Dus er zijn eigenlijk maar drie schakeltjes. Van Genesis 1 tot en met Genesis 12. Die hele oergeschiedenis. Er zijn gelukkig maar heel weinig schakeltjes. Zodat die overlevering ook heel nauwkeurig kon plaatsvinden. God heeft zijn woorden laten registreren. Zwart op wit. Weet je wat dat betekent? Nou, gewoon dat de Heere God het heel duidelijk gemaakt heeft. Als ik wat zeg, hè, dan kan een ander zeggen tegen mij van, ja, u hebt dat en dat gezegd. Zeg ik, nou, nee, dat heb ik wel gezegd, maar ik heb het niet zo gezegd. Het is misschien iets anders. Maar als ik iets zwart op wit schrijf, ja, dan is het voor iedereen duidelijk, dat staat er zwart op wit. Helder, klaar en duidelijk. En nou is God met een bijzondere zorg voor jouw heil. Hij heeft het zwart op wit laten optekenen. Geen vermenging, geen verdraaiing, niet ik heb het anders bedoeld. Nee, hier staat het. Zo is het. En zo heeft God het bedoeld. God bekommert zich om die gevallen mens. En dat vind ik een geweldig iets. Dat is de registratie van het woord. De Bijbel. Is het nou een goddelijk boek of een menselijk boek? Ja, alle twee. Het is door mensen geschreven. God is de auteur, maar hij heeft mensen als instrumenten gebruikt. Wat voor mensen? Nou, 40 bijbelschrijvers, zijn er al wat. En ieder met hun eigen persoonlijkheid, met hun eigen taal, hun eigen cultuur waar ze uitkomen, hun eigen opleiding, hun eigen karakter, hun eigen woordenschat. Als je de HSV hebt, dan ziet u dat Jeremia en Jesaja heel veel dichterlijke zinnen hebben. En bij anderen is dat weer heel anders. Ieder zo zijn eigen stijl. Die Bijbel is een 100% menselijk boek. En toch is het ook tegelijkertijd een 100% goddelijk boek. En dat is nou het wonder, het geheim ook van de inspiratie. Ik kan dat niet duidelijk maken. Maar het is 100% goddelijk en 100% menselijk. Hier staat de Heilige Geest heeft die mensen gedreven. Paulus zegt in 2 Timotheüs 3, alle woord van alle schrift is van God ingegeven. Ingeblazen. Inspiratie. Inblazen. Alle schrift is door God ingeblazen. Hij blies de woorden uit. En hij blies als het ware die woorden door die mensen heen, die Bijbelschrijvers, zodat het resultaat is dat we nu de Heilige Schrift hebben. Niet alleen de boodschap, maar ook de woorden, ook de bewoordingen zijn geïnspireerd. Heel belangrijk. Niet alleen de boodschap, maar ook de bewoordingen zijn geïnspireerd. De schrift is geïnspireerd, door God ingegeven. En dat is het wonder van de inspiratie. Net zoals bij de Heer Jezus. Heer Jezus wordt genoemd het vlees geworden woord. En de Bijbel is het schrift geworden woord. De Heer Jezus is 100% God, 100% mens. Goddelijke menselijke natuur. Eén persoon, goddelijke menselijke natuur. Echt mens, zonder zonde. En die Bijbel, het schrift geworden woord ook. 100% goddelijk, 100% menselijk. Echt menselijk. En toch zonder dwaling. Het onfeilbare woord. En zoals de Zoon van God boven alle mensen uitsteekt. Zo steekt dat boek van God boven alle menselijke boeken uit. Qua vorm, de bewoordingen nogmaals. En qua boodschap. Alle schrift is door God ingeblazen. Zoals je een orkest hebt. En je hebt blaasinstrumenten. Fluit, een hobo, dwarsfluit. Allemaal verschillende geluiden. Allemaal verschillende stijlen van bijbelschrijvers. Maar er is één adem. Één lucht. Één pneuma. Één geest. Die ze allemaal inblaast. En er komt een geweldige mooi geluid uit. Dat is de bedoeling. Waaraan zie je dat nou? Dat die schrift inderdaad door God is ingeblazen, ingegeven. Nou, nogmaals, dat zie je hieraan. Dat die Bijbel nog steeds mensen aanraakt, vernieuwt, verandert, vertroost, corrigeert, onderwijst. Daaraan zie je het. Mag ik nog iets wat zeggen, gemeente? Het is een leerdienst, hè, dus ik mag wel eens wat zeggen. Ja, nou laten we even gaan kijken. Ik zal even wat zeggen. In 1 Korinthe 7, dan moeten we eens even kijken. 1 Korinthe 7. Er zijn ook altijd van die leuke discussies die je dan kan krijgen op met jongeren bijvoorbeeld. In 1 Korinthe 7... Daar lijkt het of Paulus een onderscheid maakt. En mijn vraag is, mag ik het nou met Paulus eens of oneens zijn? Kan ik zeggen, Paulus, dat zeg je nou wel in de Bijbel, maar ik ben het niet met je eens. Sommigen zeggen, ja, dat mag je zeggen. Bij sommige dingen mag ik met Paulus zeggen, ik ben het niet met je eens, Paulus. Want er staat in 1 Korinthe 7, leest u maar in vers 10. Maar de gehuwde beveel ik... Niet ik, maar de Heere, dat een vrouw niet zal scheiden van een man. Dan zegt hij, ik beveel, nee niet ik, de Heere beveel. Maar in vers 12 zegt hij, tegen anderen zeg ik, niet de Heere, als een broeder een ongelovige vrouw heeft enzovoort. Dat lijkt net alsof hij onderscheid maakt tussen wat de Heere zegt en wat zijn mening is. In vers 25 zie je dat weer. Wat betreft hen die nog maagd zijn, heb ik geen bevel van de Heere. Ik geef echter mijn mening. Als iemand die warmhartigheid van de Heere heeft gekregen om trouw te zijn. Nou, als dat dan Paulus' mening is, dan kan ik het met Paulus' mening niet eens zijn, zeggen sommigen. Maar dan wijs ik altijd maar op vers 40. Ja, ja. Vers 40 van 1 Korinthe 7. Maar zij is gelukkiger als zij zo blijft. Naar mijn mening. En dan zegt hij er zo heel fijnzinnig achteraan. En ik denk ook dat ik de geest van God heb. Nou, ga daar maar eens tegenin. Dan moet je wel van goede huizen komen. Bovendien is het ook een fout. Als Paulus hier zegt, dit is mijn mening. Dan wil hij daar eigenlijk mee zeggen, daar heb ik geen aparte openbaring voor gekregen van God. Maar God heeft het wel in de schrift laten stellen. En die schrift is geïnspireerd. Al de schrift is ingegeven. Dus ook al geeft Paulus hier zijn mening, het heeft God goed gedacht om dat erin te zetten. Van een man die de geest Gods heeft en dat erin te zetten. En daarom heb ik geen ruimte om te zeggen, Paulus, Paulus, dat zeg jij wel, maar ik ben het niet met je eens. Dat mag u nooit zeggen. De schrift is woord van God. En de christen zal daarvoor buigen. Het zuivere woord der waarheid. Ja, zegt iemand, zuivere woorden waarheid. Maar mag ik nog eens een vraag stellen? Nou, doe maar. Hoe kan Mozes nou weten hoe God de hemel en de aarde heeft gemaakt? Daar is hij helemaal niet bij geweest. Dus hij heeft zomaar wat opgeschreven. Mozes leefde zoveel eeuwen na de schepping van de hemel en de aarde. Hoe had je dat nou kunnen weten? Goeie vraag. Er is ook een antwoord op. We hebben zojuist gezien dat die heilige mannen, die werden door de Heilige Geest voortgestuurd, gedreven. En als je zegt Genesis 1 en 2, hoe kan Mozes weten? Hij is er toch niet bij geweest bij de schepping. Dan zou ik zeggen, nou ja, de Heere God is zo machtig, mensen. Als je nou de profeten neemt. God gaf aan de profeten zicht en licht om de toekomst wat vele eeuwen later zou gebeuren, om die te voorzeggen. Alsof ze erbij gestaan hebben, Jesaja 53. God gaf de profeten licht om te profeteren wat er vele eeuwen later zou gaan gebeuren. Alsof ze erbij... Zou God dan aan Mozes geen licht hebben kunnen geven om te zeggen wat er vele eeuwen daarvoor is gebeurd? Bij de één Mozes, God liet de één terugzien op wat hij gedaan heeft vele eeuwen voor Mozes. En de profeten liet de Heere God vooruitzien van wat hij nog zou gaan doen vele eeuwen daarna. Dat is voor God allemaal geen probleem. Het woord is betrouwbaar. Kan je van op aan. Alle schrift is door God ingegeven. Het is een betrouwbaar woord. En alle aanneming waardig dat Jezus in de wereld gekomen is. Om zondaren zalig te maken. Augustinus, die had zo'n respect voor de Bijbel. Die was ervan overtuigd dat geen enkele schrijver zich vergist had bij het schrijven. Geen enkele schrijver heeft zich vergist bij het schrijven. En als hij dingen tegenkwam die tegenstrijdig leken, dan zei de grote kerkvader Augustinus, dan zal het of een fout zijn in de handschriften, in de overschrijvingen, of het is een vertaalfout, of... Ik begrijp het gewoon niet, maar we laten het woord staan. Kijk, dat is nou de eerbied voor het woord van God. De Heere had een bijzondere zorg voor ons en onze zaligheid. Mag ik eindigen met een paar praktische dingen? Gemeente, hebben wij ook zo'n bijzondere zorg voor ons en onze zaligheid en de zaligheid van onze kinderen? Ik heb je net Timotheus aangehaald. Timotheus had een oma en een moeder. En die hadden zorg voor die jongen. Voor zijn zaligheid. En ze hebben opgevoed bij de schriften. Die ook Timotheus konden wijsmaken tot de zaligheid. Het geloof in de Heer Jezus. Jongens, meiden, kinderen. Als de Heer nou zo'n bijzondere zorg heeft voor jouw heil. Voor jouw redding. Voor jouw behoud. Je hebt een Bijbeltje gekregen. Dan mag je zeggen, Heere, ik heb een Bijbel gekregen. Ik heb een eigen Bijbel. En dat is nou het bewijs van uw reddende liefde voor mij. Lees die Bijbel. Lees die Bijbel. Neem hem mee naar de kerk en lees mee in jouw Bijbeltje. Dat zie ik maar al te graag. Dat mensen hun eigen Bijbel hebben. We hebben het nou niet over vertalingen. We hebben het over jouw Bijbeltje. Want jouw eigen Bijbel, lees mee. Lees er elke dag een stukje uit. 10 versen, 12 versen, niet te veel. Maar lees er elke dag een stukje uit. En lees van die ene naam van de Heer Jezus. Waardoor jij kan, moet, zalig worden. God nam zoveel moeite, zoveel zorg om zijn woord te spreken, om zijn woord op te schrijven, om zijn woord te bewaren door alle brandstapels heen. Dat woord is wat verboden, dat woord is aan de ketting gelegd, dat woord wilde mensen verbranden. Dat woord dat is door kritiek verscheurd, maar de Heer heeft het bewaard en nou hebben we die Bijbel in jouw schoot. Wat een moeite heeft de Heer gedaan en dan mogen wij ook moeite doen om te lezen. Met de houding van de Samuel, kinderen, spreek, Heer, uw knecht hoort. Heer, wat heb u tot me te zeggen als ik de Bijbel lees, uw woord? Mag ik uw stem daardoor horen? En ik zie het heel graag dat er jonge lui zijn die dat woord indrinken. Dat is een goed teken. Als kleine kindertjes die verlangen naar de melk, zo verlangen mensen die door de Heere zijn aangeraakt, die wederom geboren zijn, die verlangen naar de melk van het woord. Als je geen interesse hebt, als je de Bijbel veracht, Bijbel lezen overslaat, als je weinig geïnteresseerd bent in de Bijbelse prediking, dan weet ik zeker dat jij geen nieuw hart hebt. Dat weet ik zeker. En ik zit er niet naast. Als je geen honger hebt naar het woord, dan heb je geen leven in je ziel. Zeg mij welke plaats de Bijbel in je leven inneemt, jongens. Als je dat zegt, dan zeg ik of jij bekeerd bent of niet. Zo simpel is het. Voor elk kind van God, of je nou klein bent of groot. Voor elk kind van God is de Bijbel een kostbaar bezit om die te lezen. Het is net als met een brief die je krijgt. Een liefdesbrief. Een brief van je geliefde. Hoe ga je daarmee om? Hoe lees je dat nou? Sommige mensen die lezen de Bijbel, die proberen daar tegenstrijdigheden in te vinden. Hoe zit het nou met die schepping? En dat klopt toch niet? En er staan tegenstrijdigheden in de Bijbel. Die analyseren het zo en die proberen nou iets omhoog te houden. Zie je wel? Zie je wel? Alsof ze een overwinning hebben behaald. Nou, daar ben ik niet van onder de indruk. Ja, maar je moet toch eerst rationeel kunnen duidelijk maken als studenten, dominee, dat die Bijbel inderdaad, dat het echt het woord van God is, dat echt waar is. Weet je, als ik een brief krijg, toen ik vroeger op kamer toen ik student was, toen ik een brief kreeg van mijn geliefde, weet je hoe ik die las? Hier ging ik niet lezen van wat voor spelfouten staan er allemaal in. Is dit nou eigenlijk wel algemeen beschaafd Nederlands? Dan ga je zo'n brief niet lezen. Dat snap je gewoon helemaal niet waar het om gaat. Dan ga je niet rationeel lezen, dan ga je existentieel lezen, dan ga je met je hart lezen. En je spelt hem van woord tot woord en van zin tot zin. En je geniet ervan. En. Ja, je leest het nog eens een keer, je bewaart hem onder je kussen, of weet ik veel wat je ermee doet, maar je hart is erbij. En zo is de Bijbel ook. Het woord van God. Je laat het niet ongelezen, want dan ben je ongeïnteresseerd. Maar je spelt en je geniet ervan. Ik herken het handschrift van mijn geliefde. En ik herken het ook aan de toon. Dit is van mijn geliefde. En ik weet me intens aangesproken door die brief. Iemand moet me niet storen nu, want het is. Dit moet ik even lezen. Even alles opzij. De Bijbel als een liefdesbrief van God uit de hemel. Hoe lees je hem nou? Is het nou echt of niet echt? Ach, dan zit het nog in je hoofd. Maar met de open houding spreken en die knecht hoort. Je kan de graatjes er proberen uit te vissen. Dat klopt niet en dat klopt niet. Zie je wel? Maar je kan ook de vis lekker opsmikkelen. Je eet ervan. Het geeft je voeding en je groeit ervan. Zit je nou te kijken naar de gaatjes? Weer een bewijs dat de Bijbel niet het woord van God is. Je klinkt veel te arrogant. Of geniet je nou van die heerlijke woorden Gods? Dat is een verschil. Mooi, en dan ga ik mee eindigen. Mooi dat je daarmee ook kan sterven. Dat kan je ook met de Bijbel. Je kan met de Bijbel sterven. U ziet op uw zondagsbrief, ik haal dat nog wel eens aan. Ik vind het een mooi handzaam boekje van professor Verboom. Die heeft dat heel simpel neergezet. Een kleine toelichting erbij. Professor Verboom, die haalt in zijn verklaring bij de Nederlandse geloofsbelijdenis. Dan haalt hij een getuigenis aan van een jonge vrouw van 46 jaar. Van mijn leeftijd, dus het spreekt mij aan. Een jonge vrouw van 46 jaar. Moeder van een gezin. Die een ziekbed kreeg. Een lang en smartelijk ziekbed. Dus ze kwam aan het eind van haar aardse leven. Verschrikkelijk. Dat je op die leeftijd sterven moet. Maar aan de andere kant ook heel heerlijk, want ze getuigde op haar ziekbed wat haar sterfbed werd van Christus als haar licht in haar donkere nacht. En in de rouwdienst voor de begrafenis lag er op haar doodskist een Bijbel. En die Bijbel die lag geopend bij hun trouwtekst. Psalm 146, vers 5. Welgelukzalig is hij die de God van Jacob tot zijn hulp heeft. Het zo zegt de Heere met het woord van God. Daar heb je grond om op te staan. Daar kan je mee sterven. Want wat God zegt, dat is waar. Betrouwbaar. Ik roem in God. Ik prijs het onfeilbare woord, want ik heb het zelf uit zijn mond gehoord. Amen. We gaan zingen Psalm 81, vers 8. Psalm 81, vers 7 en vers 8. Vers 7 en vers 8. We zullen eindigen met een dankgebed. Heren, wij danken u heel hartelijk voor deze dag, ook voor deze dienst. We samen mogen nadenken over het kostbare woord van u. Dank u, Heren, voor uw bijzondere zorg voor ons en onze zaligheid. Dat u er zoveel moeite voor gedaan hebt, dat u de sprekende God bent. En dat u het ook zwart op wit in onze handen geeft, wie u bent. En die ene naam die schittert op elke bladzijde van de schrift, de naam van mijn heiland, de Heere Jezus Christus, de zalig maken van zondaars. Heere, zo danken we u voor uw woord als een houvast. In onze tijd waarin zoveel godsdiensten zijn, zoveel meningen, zoveel kerken, zoveel visies. Maar wat u zegt, Heere, dat is betrouwbaar. U herroept dat nooit. Dat blijft vast. Daar kunnen we op bouwen, daar kunnen we mee leven, daar kunnen we ook op sterven. Van wat u gezegd hebt, uw belofte, is een vaste grond. Heere, zo willen we u danken. We willen u aanbidden ook. We krijgen met ons verstand eigenlijk nooit allemaal op een rijtje. Dat is ook niet de bedoeling. Het evangelie is een dwaasheid voor de Griek. Een ergernis voor de Jood. En het is een mysterie voor uw volk. Een wonderbaar heilgeheim. Maar u openbaart er ons een tipje van. En Heere, dan denkt u naar ons hart. Niet alleen mijn verstand. Maar dieper. Geef dat we zo uw woord mogen lezen. Als een liefdesbrief uit de hemel. Van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Reddende liefde. En dat aan mij gericht. Hoe wonderbaar is uw getuigenis. Ik zal dat altijd in mijn hart bewaren. Dank u wel voor wat u gaf. Ga met ons medeweek in. Help ons in alle dingen. Bewaar ons op de weg naar huis. Over de gladde wegen. Letterlijk glad. En behoed en bescherm ons, Heer. En neem ons veilig in uw hoede. Tegen gevaren. En onheil. En laat uw woord mogen zijn. Als een lamp voor onze voet. En een licht op ons pad. In Jezus naam. Amen. We eindigen met het zingen van Psalm 147 vers 10. Hij gaf aan Jacob zijn wetten. 147 vers 10. Ontvang de zegen van de Heere en ga daarna heen in vrede. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en hij geve u zijn vrede. Amen.